onze hulp is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, belijdeniskandidaten en familie, vrienden, vriendinnen. Op deze heugelijke dag willen we zingen uit Psalm 112. We zingen het eerste en het vijfde vers. Het eerste vers, dan zingen we van Gods lof en Gods zegen bij het houden van zijn geboden en belijden. En in vers 5 zingen we wat die zegen kan betekenen, wil betekenen. 112, het eerste en het vijfde vers. Onze schriftlezing is uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Korinthe, daarvan hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 11. Vooraf doen we belijdenis van van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat vanmorgen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis met artikel 27 over de kerk. En als bevestiging op ons belijden zingen we uit Psalm 48, het zesde vers. Ieder zeggen in zijn of haar hart nu aldus.
Wij geloven en belijden een enige katholieke, dat betekent algemene kerk, de welke is een heilige vergadering van ware christgelovigen, die al hun zaligheid verwachten in Jezus Christus, gewassen zijn door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van het begin der wereld af en zal zijn tot het einde toe, gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is die zonder onderdanen niet kan zijn. En deze heilige kerk wordt door God bewaard of staande gehouden tegen het woeden van de gehele wereld, hoewel zij soms een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen. Gelijk zegt de Heere, gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab, 7000 mensen behouden heeft die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een bepaalde plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans te samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht van het geloof. Korinthe 8, te beginnen bij het eerste tot en met het elfde vers. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is, dat in veel beproeving der verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun zeer diepe armoede, overvloedig geweest is tot de rijkdom van hun goeddadigheid. Want ze zijn naar vermogen, ik betuig het, ja boven vermogen gewillig geweest, ons met veel vermaning biddend, dat wij wilden aannemen de gave en gemeenschap van deze bediening die voor de heiligen geschiedt. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf, eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil van God. Alzo dat wij Titus vermaanden, dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gaven bij u voleinden zou. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in kennis en in alle naarstigheid, dat betekent inspanning, en in uw liefde tot ons, zie dat gij ook in deze gaven overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedend, maar als door de naarstigheid van anderen ook de oprechtheid van uw liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is u toegestaan, als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebt begonnen. Maar nu voleindig ook het doen, opdat, gelijk als er geweest is de volvaardigheid van het gemoed om te willen, er ook al zo zij het voleindigen uit hetgeen dat gij hebt. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen uit Psalm 16. We zingen daarvan het eerste, het tweede en ook het derde vers. Psalm 16, vers 1, bewaar mij toch, O alvermogend God. En dan ook een zingen we bij de belijdenis van onze jonge mensen. In vers 2 lezen we over hen die een andere belijdenis, een andere keuze maken. Hoe erg dat is. Maar dan toch ook in vers 3 over de rijkdom van u als ons deel te hebben. De schoonste plaats, wat gij met de ruime touwen en koorden, zo werden erfdelen gemeten. O heerlijk erf, u kunt mijn ziel meenemen, vervoeren. Psalm 16, vers 1, vers 2 en vers 3. gemeente, belijdeniskandidaten en familie, vrienden, vriendinnen. Het gedeelte dat ik u vanmiddag en vanmorgen met de hulp des Heren mag prediken, dat kunt u vinden in het Bijbelgedeelte dat we samen lazen. 2 Korinthe 8. Ons uitgangspunt is vers 5. 2 Korinthe 8 vers 5. En deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heren en daarna aan ons door de wil Gods. We staan er vandaag bij stil dat belijden samengaat met geven. En we zien daarvan verschillende voorbeelden. Paulus tekent ze ons. Achtereenvolgens is het eerste voorbeeld. Dat gebeurt in Macedonië. Het tweede voorbeeld is Christus zelf. En het derde voorbeeld is waar anderen christenen toe worden opgeroepen. In ons teksthoofdstuk is dat in Korinthe. Maar zij niet alleen. Belijden gaat hier in dit Bijbelgedeelte samen met geven. En als het goed is vanmorgen ook. Dat is ons gebed. En daar worden verschillende voorbeelden ons gegeven. In de eerste plaats de situatie in Macedonië. Dat wordt als een voorbeeld gegeven voor mensen in Korinthe. Dan geeft Paulus nog een voorbeeld. Het eerste voorbeeld geeft hij in vers 5. Dat zijn die mensen in Macedonië. Hoe zij zichzelf geven en vanuit hun armoede alles geven. Wat ze maar hebben, meer dan ze missen kunnen. Het tweede voorbeeld is Christus zelf. En dat lezen we in vers 9. Die rijk was, maar arm is geworden. Zichzelf heeft gegeven. En zoveel schenken kan. En hoe wonderlijk zoveel schenken wil. Dat is het tweede voorbeeld. En dat is voor die mensen die aarzelen om zichzelf te geven. Tegelijkertijd ook de enige bron van wat de Heer werkelijk vraagt. Aan geefgedrag. De enige bron daarvan. Christus die zichzelf gaf. En dan tenslotte ons derde voorbeeld. Dat is de situatie van andere christenen. En dat spitst zich in ons teksthoofdstuk toe aan de lezers van die brief. Dat zijn mensen in Korinthe. Maar vanmorgen zien we ook een toepassing van 5 jonge mensen die ook zich willen voegen, zich willen geven. En ik hoop dat dat voorbeeld, mag ik het zo zeggen, inspirerend is. Dat er ook anderen zijn die zich aangesproken weten door de oproep van Paulus. U bent erdoor aangesproken. Dat zegt de Heer altijd. Bekeert u. Gelooft het evangelie. Zo begon het evangelie naar Marcus. En daar hoort een geven bij. Als eerste punt, de situatie in Macedonië, als een voorbeeld van belijden dat samengaat met geven. Hoe heeft Abraham de dag begeerd, waarop hij zien zou degene naar wie zijn hart zo verlangde? Hoe heeft hij ook in de nacht gehoopt op degene die beloofd was? Hoe vaak is hij zijn tent uitgegaan en heeft hij opgezien naar de hemel? En naar de sterren, waarvan de Heere gezegd had, probeer ze maar te tellen, Abraham. Veel rijker zal je nageslacht zijn. Hoe vaak heeft hij opgezien en geloofd dat boven de sterren het eenmaal licht zal worden in een rijkere zegen dan Abraham ooit kon bevatten. Dat is een leven in een verlangen dat het waar wordt. Wat toegezegd is. Dat is een leven in de zekerheid. Dat de Heer het zal doen. Ook al wordt het aangevochten. Die zekerheid is er niet bij de mens zelf. Die ligt in wat de Heer geeft. Bij Abraham. Maar het geeft ook een worstelen. Ook een uitzien. En hij heeft die dag mogen zien. We hebben maar kleine stukjes van zijn leven in de Bijbel overgeleverd. Van al die tientallen jaren lezen we maar enkele momenten. En daar zijn ogenblikken bij dat Abraham vol heeft mogen zien de zaligheid die er in die ene naam is. Onder de hemel gegeven tot zaligheid. En nu ziet hij het in volkomen heerlijkheid. Wat hem beloofd is. kan heel herkenbaar zijn. Dat je ergens heel erg naar verlangt. En het is nog niet zo ver. Neem nu een jongen of een meisje die weet van over 10 nachtjes ben ik jarig. En dan hoop je en dan weet je ook wel dat er cadeaus komen. Van papa of mama als je ze mag hebben. Van vriendjes, vriendinnetjes. En nu is niet iedereen even rijk. Dat hoort ook bij dit gedeelte van de Bijbel, daarom zeg ik dat. En dan krijg je cadeautjes. En dan pak je ze uit. En wanneer ben je blij met een cadeautje? Als het heel groot is of heel klein. Of kijk je ook naar wie het je geeft en hoe die het je geeft. Dat doet Paulus hier. Het kan je meevallen, het cadeau. Het kan je tegenvallen, het cadeau. En als Paulus hier spreekt over een cadeau dat je aanspreekt, dan heeft hij het niet over precies hoeveel je krijgt, maar vooral over hoe je het krijgt. En dat is natuurlijk ook zo. Al is het maar heel weinig, en je merkt dat degene die het je geeft heel blij is om het je te geven. Een blijde lach. En dat die ogen spreken van vreugde en ook van liefde. Dat je een band met diegene hebt, dan ben je zo blij. Net zo goed als mama heel blij is met een tekening, ook al is die soms niet altijd even perfect. Dat hoeft helemaal niet. Een onbeholpen tekening zegt alles over degene die het geeft. Zo is die bij Paulus. Maar het voldeed toch niet aan de verwachtingen. Want het was niet zoals Paulus gedacht had. Dat zegt hij in vers 5. Ze deden niet gelijk wij gehoopt hadden. Is Paulus dan teleurgesteld? Even wachten. Het is niet zoals Paulus dacht. Nee, het is veel meer. Ze deden, de mensen die iets gaven, niet gelijk als wij gehoopt hadden. Niet alleen, staat er. Dus dat deden ze ook wel. Ze deden wat Paulus gehoopt had. Maar ze deden nog veel meer. Wat dan? Het gaat er niet eens om hoeveel ze precies gegeven hebben, de mensen. Het gaat hierom. Ze gaven zichzelf. Zoals dat kind dat zich geeft in die tekening. En het hart van papa, mama, opa en oma wordt dan zo blij. Zo gaven deze mensen zich eerst helemaal. Wat voor mensen? Wat bedoelt Paulus ermee? Waarom is het nodig dat ze zich geven? Ja, vanmorgen weten we dat. Waarom dat belangrijk is. Hoe belangrijk dat is. Waarom was dat zo belangrijk in Korinthe? Er liep een afspraak tussen de apostelen onderling. Die Bijbels is, die staat ook in de Bijbel. Je kunt dat ook lezen in Handelingen 15... Paulus is geroepen tot een apostel van de heidenen en hij heeft op zich genomen om goed voor moeder te zorgen. Wie is moeder? Ja, voor je moeder wil je goed zorgen. Wie is moeder? Dat is de gemeente in Jeruzalem. Daar is het allemaal begonnen. Handelingen 2 getuigt daarvan. De kerk in het Nieuwe Testament heeft zijn begin in Jeruzalem. Daarom is het zo goed dat de gemeente van Den Haag Scheveningen goed zorgt voor Nazareth. Dat de dominee van de gemeente daar dient, dominee Dekker, om daar te zorgen. Daar tot zegen te zijn. Zo heeft ook de gemeente uit de heidenen een plicht. Die hebben een plicht, die hebben op zich genomen om te zorgen voor de moedergemeente. Want de situatie was zo, er kwamen al heel snel mensen tot het geloof op 1 dag 3000. Dat is net zoveel als er elke dag al vanaf ongeveer de Tweede Wereldoorlog in China christen worden. Het gaat heel goed met de kerk. De kerk groeit enorm. Juist in de verdrukking. Maar dat brengt ook armoede met zich mee. Want er werden mensen christen, weduwen. Waarvan hun gezin dan zei, moeder, als je die weggaat, dan stopt alles. Dan steunen we je niet meer. Dan ben je in bittere armoede. En er waren heel veel mensen gevlucht. Wie zich maar redden kon, was de stad uitgevlucht. Onder de vervolging. En Paulus heeft op zich genomen te zorgen voor die gemeente in Jeruzalem. En dan moet hij natuurlijk geld hebben, middelen hebben. En daar roept hij toe op. Dat heeft hij al eerder gedaan in Korinthe. Al een jaar geleden ongeveer is de oproep gekomen. Zijn medewerker Titus heeft om steun gevraagd. Maar het kwam nog niet zo op gang. En nu schrijft Paulus zijn brief. Dit gedeelte van de tweede Korinthebrief, dat noemen we wel de collecte of de bedelbrief van Paulus aan Korinthe. Het staat te midden van een brief die ook andere onderdelen bevat. Ze spreken ook wel soms van spanning die er was tussen Paulus en de gemeente. Mogelijk was dat ook een oorzaak van het uitblijven van de collecteopbrengst. Maar nu zegt Paulus, hoe het ook zij, u bent geroepen te geven. En dan geeft hij die verschillende voorbeelden. Een voorbeeld uit Griekenland en een voorbeeld in Jeruzalem. En hij hoopt dat ze zichzelf dan bij dat voorbeeld voegen. Korinthe, ja, je kunt Griekenland vergelijken met een hand, een pols en een bovenarm. De pols, dat is dat smalle gedeelte van Griekenland. Heel, heel smal. Daar ligt Korinthe, de havenstad. Aan beide zijden liggen er havens waardoor er transportverkeer kan zijn, die dan kunnen worden overgebracht. Het zijn naar het huidige Turkije, het zijn naar de westkant van Italië. Daaronder, daar ligt het knappe Griekenland, Athene. En daarboven, op die onderarm, het arme Macedonië. En nu zegt Paulus, daar in Macedonië heb ik sprekende voorbeelden van wat ik van jullie verwacht. Wat is dat voorbeeld dan? Wat is de basis van geven? Van echt Bijbels christelijk geven. Wat is de basis daarvan? Paulus zegt genade. Wat genade is, we hopen daar straks nog verder op te komen, maar nu alvast dit. Genade is van God, dat staat in vers 1. Door de genade van God hebben mensen in Macedonië gegeven. Genade komt van God. Genade zelf is ook een geschenk, dat kan ik er ook alvast wel van zeggen. Het is een geschenk van God, het komt uit de hemel en zonder die genade ontbreekt het echte geefgedrag, zegt Paulus. En dat zegt hij niet om dan maar te denken van, oh ik mis genade en dan hoef ik dus niks te doen. Nee, daar zijn wij zelf verantwoordelijk voor. Hoe wij ten opzichte van genade staan. Of wij ons overgeven aan rijke, aan vrije genade. Of dat wij ons er tegen verzetten. En Paulus zegt hier, daar, boven jullie, ten noorden, in Macedonië, daar zijn er mensen die zich hebben mogen overgeven aan die rijke, vrije genade van God. En dat heeft zulke onvoorstelbare gevolgen. Dan verandert het je leven totaal. Hoe dan? Onder andere je geefgedrag. Hoe dan? Er is wel veel verdrukking. In veel beproeving van verdrukking hebben ze het toch gegeven. Paulus gaat niet zeggen hoe groot het bedrag was, daar gaat het niet ten diepste om. Maar hoe je het geeft, hoe dat tot stand komt, die gift. Uit genade. En in Macedonië tegen de verdrukking in. Dat kan. Als je dan in je opleiding, in je werk zit en dan merkt van, heb jij je verbonden aan de kerk? En ben jij iemand die twee keer per zondag naar de kerk gaat? En is dat zo'n plek waar je zegt, zoals ze zeggen, dat je niets mag, waar alles moet? Het is toch jouw leven? Dat is tegen de verdrukking in. Ja, wat zeg je dan? Mag je dan juist zeggen, het is een plek waar juist heel veel mag. Waar je jezelf mag geven. Een plek waar geen dingen moeten, maar waar je mag ontmoet, dan hoeft er niet meer zoveel. En dan mag je de levende God ontmoeten, want hij maakt zich bekend. Maar dat zijn woorden die je moet krijgen, die je moet voorleven. Woorden waar de Heer ook zijn kracht en zijn zegen aan wil verbinden. Maar in Macedonië waren ze werkelijkheid. En wij allemaal wensen jullie dat ook zo toe. Hebben daar ook om gebeden. Dat de Heer zo kracht verleent aan zijn eigen Bijbelwoord. Dat was zo in Macedonië, tegen de verdrukking in. En juist zo werden ze beproefd. Dat betekent beproefd of het echt is. Of het waarde en kracht heeft, of het staande blijft. Dat kun je inderdaad het beste merken bij als er moeite komt. Zo loutert een goudsmid zijn materiaal, zodat er kostelijk goud boven komt. Oh, dat is zeker die collecteopbrengst. Nee, dat is genade. Genade is dat goud. Dat schittert. Dat is van eeuwige waarde. En dat blijkt dwars door de verdrukking heen. In Jeruzalem, in China, waar de totalitaire kant van het staatsapparaat steeds verder binnendringt in de privésfeer en in gezinnen al zegt, je mag je kinderen niet onderwijzen over de Heer Jezus. En op sommige plekken wordt dat ook heel strak gehandhaafd. Wat is dat verschrikkelijk? En dan tegen de verdrukking in. Toch ervan vertellen, toch ervan voorleven. Ja, dan gaat het er niet om hoeveel je geeft, maar wel hoe. Zo is dat in Macedonië. En dan word je zeker heel bedrukt. Verdrukking, dan word je zeker heel zwaarmoedig. Nee, er staat het geeft blijdschap. Overvloed van vreugde. En dan voegt Paulus er nog iets bij. Want je wilt weten hoe dat nu kan. Wat is daar nu het geheim van? Paulus zegt, ik zal je zeggen, het geheim is nog groter. Want ze worden niet alleen verdrukt, ze zijn ook nog eens heel erg arm. En wij hebben ze gevraagd, Paulus en zijn zendingsteam, hoorde Titus bij en anderen, hebben hen gevraagd om te geven. En ze deden veel meer nog dan we verwacht hadden. Terwijl ze ontzettend arm waren. Hij zegt ervan, een zeer diepe armoede. Heel erg diep. In het Grieks wordt een woord gebruikt wat zegt, het is zo diep dat het eigenlijk onder water is. Dan verdrink je. En dat is zeker dan als je je laatste middelen van bestaan weggeeft. Dan heb je voor morgen helemaal niets meer. Onder water, daar zijn onderzeeërs. En iedereen in een onderzeeër verdrinkt, behalve als je verborgen reserves hebt. Van eten, van drinken en zuurstof. Deze mensen zijn onder water. Onze regering in Den Haag, onze hofstad zou zeggen, onder het bestaansminimum gezakt. Dus dan heb je niet meer genoeg voor morgen. Dan heb je echt te weinig. En als je dan het laatste weggeeft, dan ben je net als in een onderzeeër. Dan heb je niets meer. Dan kun je niet meer ademen. Niet meer eten. Behalve als je verborgen reserves, verborgen ondersteuning hebt. Ik maak het geheim nog groter, zegt Paulus. Ze hebben alleen maar zo kunnen geven, omdat er verborgen reserves waren. Welke? Oh, dat is de adem van Gods geest. Dat is dat wonder van de Pinkstergeest. Die ademt als ons adem ontbreekt. En dat doet het vanuit onszelf. Het is die geest die levend maakt, die werkelijk leven geeft. En als dat leven komt, dan kun je overleven, zelfs in de meest moeilijke omstandigheden. Zelfs als je het laatste wat je hebt, hebt weggegeven. Want dan vertrouw je dat de Heer zorgt. Geen geval, geen zorg, geen list. Niets kan tegenhouden, niets kan ons scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus, onze Heer. Dat is het geheim. Het geheim van door de geest leven. Door de geest ook wel weten hoe arm je bent. Maatschappelijk, maar ook voor God. Ons tweede punt hopen we daarop terug te komen. Dat inleven, dat alles wat je hebt meer is dan je verdient. En dat mag dan de Heer hebben. omdat anderen het ook of nog meer nodig hebben dan jezelf. Dat geeft dan niet. Dus het is wel een heel groot wonder en daar heeft Paulus al gewezen op het geheim. Diepe armoede. Tot rijkdom van hun goeddadigheid, toch rijkdom. Hun rijkdom was hierin. Goeddadigheid wil zeggen eenvoudig als een kind leven. Goeddadig zegt eenvoudig. Dat is rijk als je eenvoud hebt. Mijn vader zei vaak, eenvoud is kenmerk van het ware. En dat is ook zo. Dat zie je hier terug. Eenvoudig zijn. Dan gaat het niet om grote dingen. Niet om heel belangrijk te zijn in de wereld. Als het maar echt is. Dat is veel rijker dan grote dingen, grote huizen. Ik gun het je allemaal. Maar het kan je ook zo in de weg zitten. Dikke auto's en mooie spullen in huis. Het is prachtig. Maar het kan je zo verschrikkelijk in de weg zitten. Dat je niet meer, en of misschien moet je zeggen zelfs nooit echt, weet wat het is om te zijn, om te leven als een kind. Dat konden deze mensen. En die zeiden, u mag het allemaal hebben. Die waren als een kind. Wat dan hoort, andere mensen hebben zoveel honger, die hebben andere dingen nodig. Die dan zegt, oh, maar dan mag mijn spaarpot wel leeg. En dat moet je goed begrijpen. Ik zeg helemaal niet dat jouw spaarpot vanmiddag helemaal leeg moet. Echt niet hoor. Want je mag voor hele mooie dingen ook sparen. Maar je mag het ook wel aan de Heer geven. Iets ervan. Ja, zelfs is het zo. Dat als je nog dingen in je spaarpot laat zitten. Dat je het toch aan de Heer kunt geven. Zelfs is het zo als je een stukje van je dag niet aan de Heere besteedt direct door Bijbel te lezen en te bidden en psalmen te lezen. Of een groot deel van de dag. Dat je toch mag zeggen, Heere, u mag mijn hele dag hebben. Dat is leven als een kind. Dat kunnen ze daar in Macedonië. En daar worden ze heel rijk van. In die eenvoud. En dat heeft ze hebben een bepaalde schat. Ze gaven naar vermogen, boven vermogen. En Paulus zei, oh stop toch in vers 4. En Titus heeft het ook gezegd, jullie geven veel te veel. Ze hebben hen zo vermaand. Dat kunnen jullie allemaal niet missen. Maar ze zeiden, neem het alsjeblieft. Ze hebben ze in vers 4 gezegd. Want wij voelen ons zo verbonden met die mensen in Jeruzalem. Nou, we voelen ons zo verbonden met de basis, de bron van alle geven. Met de genade van God. Hij is de eerste. En omdat hij gegeven heeft. En gesproken heeft. Willen wij in gemeenschap met hem. En in gemeenschap met andere christenen. Met onze moeder. Willen wij geven. En wat dan? En dan noemt Paulus dat voorbeeld. Zij gaven. Vers 5. Veel meer dan we gehoopt hadden. Het was zo boven verwachting. Want ze gaven zichzelf. Ja, als je zo alles weggeeft, dan geef je inderdaad jezelf. Dat is een voorbeeld voor ons allemaal. Jezelf te geven. En dan mag de volgorde wel opvallen vanmorgen. Eerst aan God. En dan aan de gemeente. Dat is de wil van God. Zo besluit vers 5. Dat geven is de wil van God en de volgorde is de wil van de Heer. Eerst aan God, want hij is de grootste gever en de basis en de eerste in die genade. Zo kan het alleen. En je geven kan alleen waarheid en werkelijkheid worden in God. In zijn grote gave. De gave Gods, Christus Jezus, Johannes 4 vers 10. Alleen in hem kan het waarheid en werkelijkheid worden. En dan ook aan de gemeente, maar dat kan toch niet? Dat je iets wat je hebt, twee keer weggeeft. Ja, een kind kan dat doen. Dat kan zijn speelgoed aan je geven en het daarna weer terugvragen. Om het weer aan een ander weg te geven. Natuurlijk niet de kinderen in de kerk, maar je kleine broertje of zusje. Die kan dat doen, hè. Maar hier, dat gevraagd wordt om het eerst aan de Heere te geven en dan aan de gemeente, dat kan toch niet, dan heb je het toch al weggegeven, behalve dan. Als degene aan wie je het eerste gegeven hebt, vandaag zegt. Het is mijn wil dat u, dat jullie, je geven eerst aan mij en dan ook aan de gemeente en aan andere mensen die het nodig hebben. En dat is zijn wil. Dat je je vandaag eerst geeft, helemaal aan de Heer. En dan kan het niet anders ook aan de gemeente. Daarom zijn we ook zo blij vanmorgen. Dat nieuwe Lingen zich van harte willen voegen. Maar dat is ook het geheim. Daar mag je ook steeds op terugvallen. Dat is alleen de kracht. Die volgorde. Ook als er strijd op afkomt. Als er verwarring ontstaat. Mag ik mij ook vandaag werkelijk aan u geven. En misschien moet je zeggen, het was al die keren zo gebrekkig. Maar mag het dan vandaag echt helemaal zo zijn. Als een voorbeeld. Het eerste voorbeeld uit Macedonië is nog een voorbeeld. Het tweede voorbeeld is de Heer Jezus zelf. Dat is onze tweede gedachte. Christus zelf als voorbeeld. En dan gaan we verder naar vers 9. Daar staat, want gij weet. Voorbeeld wordt ons getekend. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. En dan komt dat woord genade terug. Met een vraag erbij. Dat hebben we afgelopen half jaar ook vaak gedaan. We waren met een grote groep, belijdeniscatechizanten. Dat was tot grote vreugde. Hier uit de gemeente een grote groep. Uit andere gemeentes ook. En dan waren we ook wel verdeeld in groepen. En dan behandelden we soms ook de vragen centraal en ook in groepjes. En dit kan zo'n vraag zijn. Wat is nu genade? En hier staat, gij weet het. Dat weten jullie. Maar deze morgen, deze dag, wordt deze vraag, gemeente, niet alleen aan deze 5 jonge mensen gesteld. Maar aan ons allemaal. En de Bijbel zegt erbij, gij weet het. Kunt u zeggen wat genade is? Ik heb er natuurlijk al dingen van gezegd. Het komt uit de hemel. Het komt van God. Het komt van boven. En het is een geschenk. Is dat alles wat van genade te zeggen is? Ach, veel meer. Veel meer dan we ook vandaag kunnen behandelen. Maar dit hoort er in ieder geval bij. Genade is iets wat je krijgt, maar helemaal niet verdient. En de vraag is of u dat weet. Belijden is geven, dat is het thema, maar belijden is dan ook met heel je hart, met heel je bestaan geven. En het wordt van ons allemaal gevraagd wat het antwoord is op wat de Heer zegt. En weet u dan met heel uw bestaan wat genade is? Dat is op zich een eenvoudige vraag. En het antwoord kan heel eenvoudig zijn, ja of nee. Of kun je dan zeggen, ja maar. Hoe lang houdt u dat vol? Weet u wat genade is? Hebt u genade nodig? Is genade voor u een wonder? Is het de enige kracht, het enige nodige waaruit u leven kunt en geven kunt? Paulus zegt, u weet het. U bent aangeraakt en veranderd door dat komen van genade. Dat blazen van die geest die van dood levend maakt, maar ook steeds weer opnieuw. Uit de rijkdom van Christus geeft aan armen uit genade. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil arm is geworden. Daar heb je dat woord. Arm. Waar hij rijk was. Het zegt iets over armoede. Het zegt iets over rijkdom. Wat is de rijkdom van de Heere Jezus? Hij zegt van zichzelf, ik had niets. Ik had geen huis om te wonen. Ik moest steeds om een bed vragen, om te kunnen slapen. En toen ik een vervoermiddel nodig had, moest ik een ezel lenen. Zo arm is de Heer Jezus op aarde geweest. Wat is de rijkdom van de Heer Jezus? Staat daar hij rijk was. Dat heeft met de hemel te maken, zeker. Wat is de rijkdom van de hemel dan? is weer zo'n belangrijke vraag, of we dat weten. Het is een rijkdom die of aantrekt of afstoot. Of waar je naar verlangt of waar je voor vlucht. De rijkdom van de hemel is de rijkdom van wie God is. En als Jesaja ziet de rijkdom van de hemel, dan hoort hij de engelen roepen, omdat de heerlijkheid van de Heere de hemel vervult. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Overtreffend heilig. Anders en volmaakt ten opzichte van alles hier op aarde is de Heer. Dat trekt je aan of het stoot je af. Als je naar heiligheid hunkert, dan trekt het je aan. Als het je veroordeelt, als je een hekel hebt aan volmaaktheid, omdat je zelf op de been wilt blijven, dan stoot het je af. Maar dan ben je arm. Zeker. Dan ben je niet rijk ten opzichte van die hemelse rijkdom. Wat is die hemelse rijkdom nog meer? De Heere is eerlijk. Kan geen verkeerde dingen door de vingers zien. Dat is zijn rijkdom. Dat het alleen maar goed is. De glans van wie God is, is verspreid over de hemel. Dat is de rijkdom die Christus bezat, die geëerd werd in de hemel en wordt. Die ten volle daar heerst, uitgespreid is over alles. De engelen zongen ervan. Zijn goedheid. Dat onbegrijpelijke dat hij naar deze aarde wilde afdalen. Mensen die zo'n hekel hebben aan heiligheid. Om opstandelingen. Om mensen die voor het verkeerde kiezen. Tot zich te trekken. Hoe dan? Door heel arm te worden. Door in hun armoede zich onder te dompelen. Zonder kwaad te doen. Maar wel zich met die armoede te omhullen. In de diepste diepte van vernedering. Die om uwentwil is arm geworden. Dat is een woord dat heel scherp is. Om uwentwil is arm geworden. Dat betekent dat hij arm is gemaakt. Wanneer was de Heer Jezus het allerarmst? Was dat niet in Gethsemane? Toen hij worstelde als een worm en geen man over de grond kroop. Toen er een pijl stak in zijn ziel. Hij de drinkbeker van Gods toorn dronk. Was het niet op Golgotha, toen zijn hoofd doorboord is, net daarvoor in Jeruzalem, toen zijn armen, zijn handen en zijn voeten doorboord zijn, door nagels, en hij op het kruis is geslagen. Toen een speer zijn zijde doorboord heeft, heeft toen niet die diepe armoede als een pijl in hem geprikt. Als je daar iets van ziet, wat ben je dan schuldig en arm in jezelf? Als je beseft waarom hij dat moest doen, dan kan het ook zo'n worsteling zijn, was het voor mij. Hier staat om uwentwil. Als de Heer daar licht op laat vallen, daar naartoe brengt, dan prikt die pijl aan twee kanten, ook in je eigen hart. Je meent rijk te zijn, maar je bent zo arm, je zakt door alles heen. En dan kun je zeggen, de Heer mag alles van me hebben. Mijn spaarpot, mijn auto, mijn huis. En is het dan al genoeg? Kun je dan aan die glans van Gods heiligheid voldoen? En mijn tijd. Wanneer is het genoeg? Wanneer kun je afbetalen waarmee je tegen de heiligheid van God opstaat? O gemeente, dat kan alleen hierin. Als Christus niet alleen een voorbeeld is. Maar ook de bron. De bron van ons geven. Als je dit mag zien. Dat God zijn zoon gaf. En Christus zich gaf aan de Vader. Dat hij zich eerst gaf aan God. En daarna ook aan de gemeente van hen. Die om zijnent wil. Om Gods wil. Om zijn vaders wil. Door zijn vader zijn uitgekozen. En die hij gekocht heeft. Dat hij zich geeft. Eerst aan zijn vader. Hier ben ik met mijn offer. Zo is hij op hemelvaart binnengegaan. En daarna aan zijn bruidsgemeente. Wat is dat een eeuwig wonder. En daarom kan het. En dan is hij meer dan een voorbeeld. Dan is hij uit genade om goud, het goud van Gods eeuwige ontferming. De enige grond ook van wat je ook nog maar doen kunt, wat voor God aangenaam is. Het vraagt ook om voorbeelden. Voorbeelden van andere christenen. Dat is ons derde punt. Nog heel kort daarvan, want zo dadelijk zullen we daar ook voorbeelden van zien, hoe dat ook mag, hoe je ja mag zeggen. Maar in ieder geval wel dit. Als dan Paulus zijn voorbeelden heeft gegeven van Macedonië en van de Heer Jezus zelf, dan gaat hij de toepassing maken naar zijn brieflezers. Dat zijn die mensen in Korinthe. Ze hebben allerlei excuses gehad om een tijd lang niet te geven. Een voorbehoud gemaakt. Zoals hij ook heel makkelijk kunnen doen. Een stuk van je bestaan afzonderen, dat mag de Heer niet hebben. De zondag wel, maar vanaf maandag niet meer. Als ik beneden ben wel, maar boven op mijn kamer niet, dat is voor mij. In huis wel, maar alles wat op scherm is, dat niet weer dan. Dan maak je voorbehouden. Zo deed ze dat in Korinthe. En Titus was wel geweest met een boodschap. Dat hoort niet zo. Je moet wel gaan geven. Je moet geven aan je moeder. Maar ze deden het niet. En nu zegt Paulus, doe het maar wel. Geef maar. Ik weet dat je al veel hebt. Je hebt alles al verschreven. Je bent overvloedig. Van de Korintiërs mag hij zeggen, in geloof, dat is verbonden aan de levende Christus. Dat bedoelt hij daarmee. Je hebt daarmee alles al. En je woorden zijn zo makkelijk. Die Korintiërs konden heel makkelijk van alles zeggen. En ze wisten zo ontzettend veel. Op alle vragen wisten ze antwoord. Ze konden uitleggen wat genade is. Maar Paulus zegt, weet je het echt? En meen je het? En nu zegt hij, laat het maar merken. Maak het maar concreet. Offer jezelf op. Eerst jezelf. En dan volgt de rest ook wel. Dat is dat voorbeeld van die mensen in Korinthe. En daar houdt hij hen de spiegel voor. Volg het voorbeeld in Korinthe van wat Macedonië deed, wat Christus deed, maar doe het in diezelfde volgorde. Dat is ook vandaag naar jullie toe, de belangrijke les. Geven mag, wil de Heer ook heel dringend. Dat is heel belangrijk. Maar zijn wil is dat je het in deze volgorde doet. Eerst aan God. En daarna aan de gemeente. En niet alleen omdat dan de rest vanzelf al komt. Maar hierom, omdat dat het allerbelangrijkste is. Zoek eerst het koninkrijk van God. Dat is God zelf. Zijn regels, zijn wil, daarbij te horen. En al het andere ontvangt hij bovendien. Er staat nog iets tussen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zijn gerechtigheid. Dat is die spiegel van Gods rechtvaardigheid, zijn eerlijkheid. Zijn reinheid, zijn heiligheid. En die gerechtigheid alleen, die redt van de dood. Dat is zuiver goud. En dat is rood van gevende, opofferende liefde van Christus Jezus. En dat wordt toegepast door die werking van de Pinkstergeest. En zijn gerechtigheid. En in het hongeren en het dorsten daarna. Daar is al zaligheid. En dat is er volkomen in de vervulling. Al het andere. Dat ontvangt de gemeente dan ook. Maar jullie ook. En wij dus ook. Zoek Jezus veel. Daar ga ik mee sluiten. Dit deel van de dienst, de preek. Dat zei de dominee van Benthuis, ledenboer. Tegen kinderen, heel eenvoudig. Maar ook grote mensen. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Die Jezus heeft. Die heeft genoeg. Amen. Dat zingen we nu. Uit Psalm 37, het tweede en ook het derde vers. Psalm 37, we zingen het tweede en ook het derde vers. vragen op te staan van jullie plaatsen. Om antwoord te geven op de vragen van jullie belijdenis. Verklaart gij dat de leer van onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schrift? Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin zult leven en sterven? Belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd God vruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren? Belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn indien, wat God verhoede, het mocht gebeuren dat gij u in leer of leven kwaamt te misgaan? Wat is hier op uw antwoord, Cornel van Beek? Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen uw levens. Judith Bokkers. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Rebecca Grisnig. De verborgene dingen zijn voor de Heer, onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen. Tot in eeuwigheid. Om te doen al de woorden deze wet. Christa Hardeman. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles, door bidden en smeking en dankzegging, bekend worden bij God. Tenira Sturm. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Je hebt ja mogen zeggen, een antwoord. God is degene die het eerste spreekt. En het is een ja met heel je hart. Er is alles bij je. Voor dit moment. En het is je voornemen dat het er altijd bij is. Maar het kan zomaar de ervaring zijn. Dat er onderweg moeite zijn. En dan mag ik je dit ook meegeven. Gods woord van vandaag, maar ook voor de toekomst. Dat is het woord van Pinksteren. Dat woord wat verder gaat. En wat kracht heeft. Dat is Gods eigen woord en de geest komt erbij. Dat is Pinksteren. Een krachtig woord. Dan zegt de Heere, ik zal. Dat is weer dat goud van zijn genade. Ik zal water gieten op de dorstige. Dus dat is als je iets ontbreekt. Als je zegt, het lukt me niet echt. Ik heb meer nodig. Oh, ik heb alles nodig. Dat kan de Heer ook in je hart zo geven. Een dorst, een waarnaar, in het bijzonder hierna, naar de gerechtigheid. Water gieten, heel precies soms. Met een irrigatiesysteem gebeurt dat nu. In de woestijn die aan het bloeien is, waar Israëls grondgebied steeds uitbreidt, steeds meer bloeit. Dat wil de Heer ook in het geestelijke doen. Water gieten op de dorstige. Maar dan kan het ook nog zo zijn dat je zegt, maar het is nog veel erger. Het is niet alleen dat mij iets ontbreekt, maar mij ontbreekt alles. Ik ben van binnen zo dor en zo droog. En dan zegt de Heer, ik zal stromen geven op het droge. En het droge, dat is zo'n beekdal. We noemen dat een beekdal, maar het is nergens aan te zien in woestijngebied. En dan zijn er donkere wolken en die laten in één keer een lading vallen. Zo'n beekdal, dat heet in het Arabisch een wadi. Een bergje als er zo'n regen bij druigt. Als je in zo'n wadi bent, dan moet je heel snel weg. Waarom? Dan zijn er stromen op het droge. En waar dan eerst alleen maar droogte is, dat is dan overvloed. Dat is de geest van Pinksteren. Die geest die kracht heeft en invloed heeft. En dat zie je direct als dan de zon gaat schijnen. In geen tijd zie je al de sprietjes, ze wortelen in de diepte. Maar ze komen ook omhoog. En dat wens ik jullie toe. En dat kan die geest. Ook wanneer je moet zeggen, mij ontbreekt echt alles. Dan kan hij in zijn overvloed leven geven. Kijk, in zo'n beekdal groeit alleen maar, ontkiemt alleen maar waar al leven in was. Maar in het geestelijke doet die geest zulke wonderen. Die kan in het dorre, in de woestijn, als je zelf voor de woestijn hebt gekozen, als de woestijn je leven en je bestaan is, wortelen in de diepte. Dat is een pijl die aan twee kanten prikt. Dan voel je ook die pijl naar binnen. Het is mijn zonde, mijn schuld. Maar als de Heer je dan laat zien, maar die pijl prikt ook naar een andere kant. Ik heb mijn zoon gegeven. Dan komt er al een dorst, dorsten naar zijn gerechtigheid. En dat doet die geest. Voor het eerst en bij vernieuwen. En niet alleen is dat een woord voor deze mensen, gemeente. Het is het enige wat een houvast is in een mensenleven. En het rijke is, God begint. En hij nodigt tot zijn zaligheid. Armen uit genade. Wend u naar mij toe. Zo zegt hij ook vanmorgen. Deze vijf jonge mensen. Wend u, vind jij, je naar mij toe. En word behouden. Maar hij zegt het tot ons allen. Want ik ben God. En niemand meer. Ik word van inhouden en niet rijker, maar ook van geven niet armer. O, geef je dan. Eerst aan God. En dan ook aan de gemeente. Gemeente, ontvang deze jonge mensen. Met vreugde. En zorg ook goed voor hen. In uw eigen levenswandel. Zodat ze zich niet hoeven te stoten aan die stenen van ergernis. Dat is heel belangrijk, dat we goed voor hen zorgen. Ook voor andere jongeren die deze keuze vanmorgen nog niet gemaakt hebben. Ik hoop dat het ook in jullie hart is. Om een keertje hier te staan. Als je nog heel jong bent, dan is dat natuurlijk later. Als de Heer ons leven geeft. Maar misschien ben je al wel op de leeftijd dat je denkt van, ja, het trekt wel aan mij. Dat is ook zo, het trekt aan jou. Opdat je je geeft. Mag het zijn. Eerst aan God. En daarna ook aan de gemeente. We willen deze jonge mensen toezingen, gemeente. Zo mogelijk staande uit Psalm 17. En we zingen daarvan het derde vers. Psalm 17, we zingen en toe het derde vers. Willen de Heeren u dankzeggen. Heren, wat bent u groot en oneindig goed. We zijn diep verwonderd deze morgen om uw grote goedheid die zo blijkt ook uit dat u deze jonge mensen schenkt aan de gemeente. En dat u het in hun hart geeft om zich eerst aan u en dan ook aan de gemeente te schenken. En nu bidden we dat het door die geest gedreven is, die alles waar maakt in uw zoon. En u weet waar dat zo was. U weet ook waar het ontbreekt of gebrekkig is. Daarom bidden we in alles om die geest, om dat goud van uw genade, om dat rode van dat offerbloed van uw zoon en het waaien van uw geest, die dat toepast. Als de pijl naar binnen prikt en onze harten doorboord zijn, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Wij hebben gezondigd tegen de hemel. En dat dan dit woord ook wijst op de enige naam en de enige weg tot zaligheid, wilt waarmaken. Voor het eerst of bij vernieuwing. O, mag dan niemand achtergebleven schijnen te zijn. Mag dat de vrucht zijn van het werk van de Pinkstergeest die uit het uwe neemt. Ontdek ons zo en bedek ons. Ontdek ons aan onszelf. Bedek ons met een gerechtigheid die alleen redt van de dood. Om Jezus wil bidden u dat. Amen. Gemeente, wij zingen ten slotte uit Psalm 72. En dan niet het zevende vers, maar het negende vers. Psalm 72, vers 9. Het gaat over mensen van de stad. De stedelingen zullen bloeien. Gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. De Heere zelf zorgt voor door de geslachten heen dat zijn naam verheerlijkt wordt. Hij haalt ze eruit. Psalm 72, 9e vers. Ontvang nu de zegen des Heeren en gaat dan heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.